Goedemorgen. De camera's hier staan, niet dat het daarboven. En het is wat minder gezellig. En ik hoorde dat het leek of ik geelzucht had vorige week. Dus je lijkt misschien iets normaler. Wie weet heeft het invloed op de boodschap. Nee hoor. Zullen we beginnen met het gebed? Vader in hemel, we danken u, Heer, dat we deze ochtend bij elkaar mogen zijn. Heer, om uw naam groot te maken, om u te verhogen, om u te ontmoeten, Heer. En Vader, ik wil u bidden, Heer, dat we door het woord van deze ochtend u mogen ontmoeten. Heer, datgene wat u in mijn hart gelegd heeft, Heer, wilt u het zegenen? Wilt u me de woorden geven, Heer, om uw boodschap en uw liefde te verkondigen? En ik wil u bidden, Heer, dat onze harten geopend zullen zijn, Heer, om te horen wat u tot ons wilt spreken. Heer, de woorden die in uw woord staan, die in de Bijbel staan, die zijn waar, Vader. En ik bid, Heer, dat die voor zichzelf mogen spreken deze ochtend, in de naam van Jezus. Amen. Goed. Zullen we eens goed beginnen? Jullie hebben al mijn snoepjes, ik moet het met water doen. Nee. Ik mag niet praten met volle mond, heb ik geleerd. Vorige week hebben we het met elkaar gehad over het verhaal van de prediker en de lessen die we daaruit konden leren. En met name gekeken naar welke lessen kunnen we daaruit leren die op ons eigen leven van toepassing zijn. Hoe denkt God nou over ons en hoe kunnen we, als we weten hoe God over ons denkt, als we weten wat onze echte identiteit is in Christus, namelijk dat we gerechtvaardigd zijn en dat we gered zijn door zijn bloed, hoe kunnen we dan, als we dat weten, de reis die we maken, die wij het leven noemen, hoe kunnen we die vormgeven en inkleuren? En dat was eigenlijk een beetje een woord, een boodschap die persoonlijk van aard was, in ieder geval die je op je eigen leven mag betrekken en kan betrekken. En vandaag wil ik samen met u gaan kijken, heb ik vorige week al een klein beetje op voorgesorteerd, wil ik met u gaan kijken, als we dat dan weten, wat zegt ons dat dan over hoe we ook in relatie tot anderen ons leven in mogen kleuren? Hoe we in relatie tot anderen en misschien wel in de eerste plaats tot onze mede-christenen ons leven vorm mogen geven? Nou, dat is eigenlijk een beetje, vorige week was dus misschien wel een inleiding op vandaag, dat is niet helemaal waar natuurlijk, maar ik zei vorige week al, toen ik aan het nadenken was en aan het bidden was voor de boodschap van deze preek, laat maar zeggen, had ik in eerste instantie de brieven van Paulus aan Timotheus op mijn hart. Nou, dat zijn de brieven die ik vandaag met u wil gaan openen. Ik bad het net al, ik hoop eigenlijk dat die voor zichzelf zullen spreken. Het zijn twee brieven geschreven door Paulus aan Timotheus. En het is niet helemaal, mij niet helemaal duidelijk geworden, moet ik eerlijk zeggen, wanneer dat precies gedaan is. Waarschijnlijk is de eerste brief geschreven tussen de eerste en de tweede gevangenneming van Paulus in. En de tweede brief toen Paulus aan zijn laatste gevangenschap bezig was, zal ik maar zeggen, toen hij in Rome gevangen zat. En dat zie je dan ook, die twee brieven die hebben eigenlijk een beetje een eigen karakter, om het zo maar te zeggen. De eerste brief van Paulus aan Timotheus is echt een brief die hem opdrachten meegeeft. En die ook nog enigszins vooruitkijkt. Waarin Paulus hem ook een keertje zegt, ik zal spoedig nog bij je komen. En de laatste brief lijkt wat dat betreft haast meer op prediker, zou ik zeggen. Dus bijna het testament van Paulus. Daarin somt Paulus op wat hij meegemaakt heeft met de Heer. Welke lessen hij daarin geleerd heeft. En wat hij ook nog over wil geven aan Timotheus. Nou, we weten over Timotheus, weten we eigenlijk best wel veel. Timotheus is een naam en een persoon die we op meerdere plaatsen in de Bijbel terugzien. Niet alleen in de brieven aan Timotheus. We zien hem ook terugkomen in het leven van Paulus een paar keer. Zo weten we dat Timotheus heel lang met Paulus heeft opgelopen. Hij is samen met Paulus naar verschillende gemeenten gegaan. We zien dat onder andere in de handelingen beschreven. En hij heeft samen met Paulus als een evangelist als het ware over de wereld getrokken. De moeder van Timotheus was een Joodse vrouw. Zijn vader was Grieks. En van zijn moeder, en ook van zijn oma trouwens, staat specifiek vermeld dat het vrouwen met een sterk, met een zuiver geloof waren. Dus de basis bij Timotheus die was al goed gelegd, om het zo maar te zeggen. Omdat er specifiek van zijn moeder staat dat zij een gelovige vrouw was, zou je aan kunnen nemen dat, en omdat zijn vader een Griek was, dat zijn vader niet gelovig was. Maar dat staat er verder niet. We weten wel dat Timotheus in ieder geval het geloof en de basisprincipes daarvan van kinds af aan heeft meegekregen. En hij was door Paulus en ook door andere oudsten in de gemeente ingezegend voor zijn taak. Onder handoplegging is hij, laten we zeggen, toegerust. En daar was ook al over geprofiteerd voor Timotheus, dat hij voor die taak de kracht zou krijgen om die uit te voeren. Nou, en toen hem de handen werden opgelegd, toen gebeurde dat ook. Toen ontving hij de kracht om te gaan doen wat dat hij moest doen. En wat was dat dan wat hij moest doen? Hij heeft eigenlijk lange tijd als een soort van gezant van Paulus, zou ik bijna willen zeggen, gefunctioneerd. Toen Paulus verder trok over de wereld, de toenmalige wereld zoals die bekend was, toen is Timotheus weer teruggegaan naar gemeentes om die mensen te bemoedigen, om die mensen te herinneren aan datgene wat ze geleerd hadden. En zo is ook de plaats waar dit verhaal zich afspeelt, zou ik bijna willen zeggen. De brieven aan Timotheus, die worden geschreven terwijl Timotheus in Efeze is. En Efeze is een van de gemeenten waar hij dus al eerder met Paulus geweest was. Of misschien wel de laatste keer met Paulus geweest was en is Paulus verder gegaan. Want hij schrijft in de eerste brief, ik wil dat je in Efeze blijft. Dat heb ik je ook gezegd voordat ik naar Macedonië ging. Want er zijn daar mensen in de kerk van Efeze die een verkeerde uitleg geven aan het goede nieuws. En jij moet hun dat verbieden. Dus dat was een duidelijke opdracht om het zomaar te zeggen. Nou zijn die brieven van Paulus aan Timotheus, die worden vaak de pastorale brieven genoemd. Samen met de brief aan Titus overigens. En dat worden pastorale brieven genoemd omdat Paulus ze schrijft voor leiders of voor voorgangers. Hoewel het niet echt een voorganger was natuurlijk, Timotheus. Maar in ieder geval om zorg voor de gemeente duidelijk te maken hoe hij daar invulling aan moest geven. We zien daarin dus ook onderwerpen terugkomen als hoe moet je omgaan met de weduwe bijvoorbeeld in de gemeente. Wanneer moet je die wel geld geven, wanneer niet, wanneer moeten ze zichzelf helpen, wanneer moeten ze geholpen worden. Hele praktische thema's zien we in deze brieven terugkomen. Je kan de brieven eigenlijk op een aantal manieren indelen. Op grond van onderwerpen die erin staan en thema's. En ik zou vandaag in ieder geval twee thema's met jullie willen bekijken. Willen behandelen, om het zo maar te zeggen. En ik weet tegelijkertijd dat dat niet alles is. Dus we kunnen vandaag, ook al zou ik dat heel graag willen, en die neiging heb ik dan wel eens, hè, als je de boeken behandelt, om dan alles te bekijken. Nou, dat gaat niet lukken. Dus we pakken er gewoon twee thema's uit vandaag, waarvan ik denk, nou, daar wil ik graag eens op inzoomen. En we zien ze eigenlijk allebei in de eerste brief van Paulus aan Timotheus staan. En het eerste thema wat daarin duidelijk naar voren komt, is de ware leer van het geloof. En het tweede thema, dat zijn de omgangsregels binnen de gemeente. Nou, ik zei vorige week al, ergens is het een beetje lastig. Zeker als je, vind ik in mijn positie, vind ik dat lastig om het daarover te hebben. Want ja, wie ben ik nou om iets te zeggen over de ware leer van het geloof? Hè? En wie ben ik nou om daar de waarheid over te verkondigen? En wie ben ik nou om te vertellen hoe we in de gemeente met elkaar om moeten gaan? En toch zijn het wel dingen die we in de Bijbel terugzien. En dus denk ik ook dat we het er gewoon over mogen hebben met elkaar. En ik doe de oproep aan jullie om goed te luisteren naar wat ik zeg. En vooral ook daar zelf over na te denken van, wat vind ik daar nou van? In de gemeente van Efeze was op het moment dat Timotheus daar was een bepaalde problematiek. En die lazen we net al. Namelijk dat er mensen waren die een andere leer brachten dan wat ze was overgedragen door Paulus en Timotheus. Nou, dat hoef ik u denk ik niet uit te leggen. Zeker binnen een gemeente kan dat gevaarlijk zijn. Omdat de gemeente in mijn optiek in ieder geval een plaats is waar je bemoedigd wil worden, waar je opgebouwd wil worden. En met name waar je toegerust wil worden voor het leven buiten de muren van de kerk, om het zo maar te zeggen. Er is een heel leven waarvan wij, waar we dan in staan als christen. En hoe geef je daar nou vorm aan? Hoe geef je daar kleur aan? Nou, dat is een boodschap die je in de kerk mee zou moeten krijgen. Dus dan moet je toegerust worden. En de ware leer van het geloof moet je daar eigenlijk leren. Paulus schrijft aan Timotheus, er zijn mensen in de kerk van Efeze die een verkeerde uitleg geven van het goede nieuws en jij moet ze dat verbieden. Dat was de opdracht van Paulus aan Timotheus. Wat was dan die uitleg die zij gaven aan het geloof en waar Timotheus als het ware een stokje voor moest steken? Onder andere, als voorbeeld, staat dat in 1 Timotheus 4 vers 3. En ik lees veel versen, lees ik voor uit de Bijbel in de gewone taal. Als dat anders is, dan zal ik het erbij zeggen. Maar daar staat in het tweede deel van dat vers, want er zijn mensen, in het eerste deel, die mensen zeggen dat christenen niet mogen trouwen en allerlei dingen niet mogen eten. dat lijkt in eerste instantie misschien zelfs wel goed, positief. Want de gedachte erachter, kan ik me zo voorstellen, is dat als je niet trouwt, dat daar ook bepaalde dingen die binnen het huwelijk horen, zoals seksualiteit, dat daar geen ruimte voor is. Dus kan je ook op die manier niet zondigen. En de tijd die je dan binnen het huwelijk aan je partner zou geven, kan je apart zetten voor God. Dus de gedachte, die intentie, als die er zou zijn, die lijkt in eerste instantie niet eens zo verkeerd. En ook het niet eten van bepaalde dingen, dat kenden de Joden wel natuurlijk. Die hadden van vroeger hadden ze de spijswetten, waarin bijvoorbeeld varkensvlees onheilig was of onrein was. Dus, zei men, dat mogen we niet eten. Dat is ons ooit geleerd, dat mogen we nog steeds niet doen. Wat de uitleggers daarvan echter vergaten, denk ik, is dat er een nieuwe boodschap overheen gekomen was. Namelijk de boodschap die we vorige week ook voor ons eigen leven hebben geleerd. Er is een offer gebracht wat ons gerechtvaardigd heeft. We hoeven dus niet meer die oude wetten te volgen. We hoeven ons niet meer vast te houden aan die regeltjes die er toen waren om gered te worden. Paulus zegt het ook in 1 Timotheus 4 vers 3. Maar God heeft al ons voedsel gemaakt. Gelovigen mogen alles eten, als ze God er maar voor danken. Dat weet iedereen die de waarheid kent. Sterker nog, Paulus zegt zelfs in de brief aan de Korintiërs, 1 Korinthe 8 vers 9, jullie mogen inderdaad vlees eten dat aan afgoden geofferd is. Zo erg maakt hij het, bij wijze van spreken zelfs. Namelijk, want hij geeft daar de uitleg ook bij, hij zegt, als je weet dat afgoden geen kracht hebben, en je weet dat je zelf een God hebt die jou gered heeft, dan is het niet erg als je dat vlees eet, want dat heeft geen invloed op je. Daarbij waarschuwt hij overigens ook wel, dat als er mensen zijn die pas tot bekering zijn gekomen, die net gelovig zijn geworden, dat ze daardoor aan het twijfelen zouden kunnen raken. Dus je moet er wel voorzichtig mee zijn. Maar de gedachte erachter is, waar gaat het om? Wat is de boodschap die wij geleerd hebben? De boodschap die ik jullie gebracht heb, zegt Paulus eigenlijk tegen de gemeente in Efeze. Wat is die boodschap? Dat is de boodschap dat Christus is gekomen om ons te redden. Om een nieuw verbond met ons in te stellen. Waardoor we die oude regels en die oude geboden, als het ware, niet meer hoeven te volgen. Hoef je er dan niks meer aan te doen? Dat is niet zo. Ik denk, en dat heb ik volgens mij ook al eerder gezegd, ik denk dat een mogelijke manier om onze liefde aan God vorm te geven, het houden van zijn geboden is. Dat is een antwoord op zijn liefde, door te doen wat hij fijn vindt, wat hij van ons vraagt. Maar het volgen van geboden, van de wetten die de Joden vroeger hadden meegekregen, dat is niet wat ons zal redden, wat ons de verlossing gaat brengen, om het zo maar te zeggen. De wet is goed, dat weten we, maar hij moet op de juiste manier gebruikt worden. Staat er in 1 Timotheus 1 vers 8. Hij moet op de juiste manier gebruikt worden, want de wet is niet bedoeld voor goede en eerlijke mensen. De wet is bedoeld voor misdadigers, voor zondige mensen. En dan volgt er eigenlijk een hele lijst van wat voor soort zondige mensen dat zijn. Vadermoorders, moedermoorders, hoerenlopers, schandknapen, enzovoorts, enzovoorts. En dan in vers 11, deze dingen passen niet bij het goede nieuws dat ik mag doorvertellen. Het goede nieuws over de machtige God die alle eer moet krijgen. En in 2 Timotheus 2 vers 11, dit is de boodschap waarop we vertrouwen. Als wij met Christus verbonden zijn in zijn dood, dan zijn we ook met hem verbonden in het eeuwige leven. Mensen, ik denk dat het zo belangrijk is dat we de waarheid kennen. Niet alleen de waarheid over God, maar ook de waarheid die God is. We moeten God kennen. Hij is de machtige God, zegt de brief van Paulus aan Timotheus, die alle eer moet krijgen. Waarom? Omdat hij ons verlost heeft. We zijn vrijgekocht en gerechtvaardigd. Dat hebben we vorige week toch ook gezien. We zijn gerechtvaardigd in Christus. En we hoeven dus niet meer onder de wet te leven. Wilt u met mij lezen 1 Timotheus 1 vers 15? Daar staat, wat ik nu ga zeggen, is waar. Dat zeg ik niet, hè? Dat zegt Paulus aan Timotheus. Wat ik nu ga zeggen is waar. En iedereen zal het ermee eens zijn. Jezus Christus is naar de wereld gekomen om slechte mensen te redden. Ik ben de slechtste van alle mensen. En toch is Jezus Christus juist voor mij heel goed geweest. Ik was de eerste aan wie hij liet zien hoe groot zijn geduld is. Zo werd ik een voorbeeld van de redding die God geeft aan iedereen die gelooft. Want wie gelooft in Jezus Christus zal het eeuwige leven krijgen. Alle eer aan God, die koning is voor altijd. Hij is de enige. de eeuwige en onzichtbare God. Laat iedereen zijn macht prijzen voor altijd en eeuwig. Amen. Ik hoef er eigenlijk niks meer aan toe te voegen, zou ik haast willen zeggen. Dit woord is waar. Wat Paulus hier zegt, daar kan eigenlijk niemand iets van zeggen of iets aan toevoegen. Laat iedereen zijn macht prijzen voor altijd en eeuwig. Amen. En dat zei ik net ook al, toch is het wel lastig om dan te bepalen voor jezelf, wat is nou dat ware geloof? En wanneer weet je dat je op het rechte pad zit? Wanneer weet je of wat je leert of wat je hoort van iemand anders, wanneer weet je of dat je datgene wat je vandaag te horen krijgt, of dat het waar is, of dat het ware geloof is, om het zomaar te zeggen. Ik denk dat het antwoord op die vraag zit opgesloten in onze relatie. Relatie met God. Vanuit een relatie met God, een relatie met de Heilige Geest, kunnen wij de waarheid leren kennen. En ik denk dat dat is omdat de Bijbel ook zegt dat de Heilige Geest Jezus laat zien. En Jezus zegt van zichzelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als wij dus de Heilige Geest in ons leven durven laten spreken, als wij hem durven laten uitleggen wat het woord tot ons spreekt, dan zullen we ook de waarheid leren kennen. Het is niet alleen maar door het horen van wat iemand anders zegt. Je zal denk ik ook altijd moeten vragen aan de Heilige Geest, openbaar mij of datgene wat ik hoor, of datgene wat ik lees in de Bijbel, of dat dat ook goed is. Want een mens kan altijd een interpretatie daarvan geven. Het is alleen vanuit een levende relatie met God, door zijn Heilige Geest, dat wij het ware geloof kunnen leren kennen. Kijk, de brieven van Paulus en Timotheus helpen ons wel daarbij. Ze geven ons wel handreikingen. Ze leren ons ook bepaalde thema's dieper te doorgronden, te doorvorsen, zou ik haast willen zeggen. Maar het zijn de woorden van Jezus zelf die ons leren wat het echte geloof is. En het is de Heilige Geest die Jezus wil openbaren aan ons. Ik denk dat het goed is om bij het bestuderen en bij het beluisteren dus altijd aan de Heilige Geest te vragen, openbaar de Zoon. En aan de Zoon openbaar de Vader aan mij. Die relatie is essentieel. Een relatie, dat past bij ons. We zijn als mens denk ik gemaakt om relaties aan te gaan. Misschien heb ik dat vorige week ook al wel gezegd. We zijn als emotionele mensen, als emotionele wezens geschapen. En ik denk dat iedereen ten diepste wel behoefte heeft aan relatie. Misschien wel nog iets dieper zelfs. Dat we allemaal behoefte hebben aan erkenning of aan liefde. Om de liefde van de Vader te ervaren. Dus de relatie, dat past bij ons. En zo hebben we ook op een ander niveau gewoon relaties. We zijn zoals we hier gemeente zijn met elkaar. Zijn we als christenen, broeders en zusters, ook verbonden met elkaar en hebben we relatie. Dat is niet alleen binnen de muren van dit gebouw. Ik geloof dat je als kerk, dat dat breder is. Dat zijn ook andere stromingen, andere denominaties. We dienen allemaal op onze eigen manier weliswaar, maar dezelfde God. Of je nou vrijgemaakt, gereformeerd, hersteld, hervormd, baptist, pinkster en alle andere stromingen die er zijn, we dienen op onze eigen manier dezelfde God. Dus we mogen relatie hebben met elkaar. En het mooie is dat de brieven van Paulus en Timotheus ons daar ook iets over leren. Dat die ons ook iets leren en iets mee willen geven over hoe mogen we dan met elkaar omgaan. Dus enerzijds leer de waarheid kennen. Dat is de oproep in de eerste plaats. En aan de andere kant leert Paulus aan Timotheus hoe hij de gemeente mag leiden in goede banen onderling, met elkaar. En dat doet hij door een aantal regels mee te geven. Daar houden wij over het algemeen, en dan generaliseer ik eventjes natuurlijk, hè. Het zal vooral voor de jongere generatie gelden, denk ik, maar die houden daar niet zo heel erg van, regels. Regels, daar worden we een beetje benauwd van. Regels sluiten ons op, om het zomaar te zeggen. Regels zeggen vooral wat we niet mogen, en daar houden we niet zo van. We hebben het liever dan, denk ik, over richtlijnen, of over voorschriften, of over aanwijzingen, want een voorschrift, daar kan je altijd nog net even een beetje van afwijken als je denkt dat het beter kan. Dan kan je net eventjes een stapje harder doen als je denkt dat het nodig is, of even linksom als dat nodig is. Daar hebben we het over het algemeen liever over. En toch denk ik dat de Bijbel ons in veel gevallen, en zo ook in de brieven aan Timotheus, gewoon duidelijke richtlijnen meegeeft. Duidelijke regels. Dan zeg ik zelf ook richtlijn, maak ik het zelf ook weer vrijblijvend. Maar dat zijn gewoon duidelijke regels. En dat zijn lessen die we onszelf ook eigen mogen maken. En heel veel dingen die we in de brief aan Timotheus lezen, zijn dingen die Paulus direct tegen Timotheus zegt. Die hij als een advies aan Timotheus meegeeft. Ik ben zo vrij om de lessen die daarin opgesloten zitten ook op mijn eigen leven toe te passen. Betekent niet dat Paulus ze direct tegen mij gezegd heeft. Maar de les die hij aan Timotheus over wil brengen, die mag ik daar ook uit leren. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar 1 Timotheus 2 vers 8. En die lees ik dan in dit geval uit de NBG-vertaling. Volgens mij omdat de Bijbel in de gewone taal zegt, deze regel geef ik je mee of zoiets dergelijks. Dat weet ik niet zeker, maar in de NBG staat, ik wil dan, en dat zegt Paulus, dat de mannen op iedere plaats bidden met opheffing van heilige handen zonder toorn en twist. Staat dus niet dat als mannen bidden, dat ze dan met opheffing van heilige handen moeten doen. En dat staat er ook wel, maar er staat ook, mannen moeten op alle plaatsen bidden. Met opheffing van heilige handen. Wat kan je daar dan uit leren? Wat het mij zegt, is dat Paulus aan Timotheus meegeeft. Ik wil dat je een levensstijl hebt die altijd in verbinding staat met God. Gebed is gesprek met de Vader. Dat is een van de uitingen, een van de basisuitingen van relatie. Ik wil dat ze dat overal doen. Niet alleen in hun binnenkamertje, niet alleen vooraan in de kerk, maar overal. Dat ze bidden. En hoe? Met opheffing van heilige handen. En wat betekent dat? Dat je altijd met je handen in de lucht moet staan als je bidt? Nou, zo zou je het op kunnen vatten. Wat ik gelezen heb in Psalm 26 vers 6 bijvoorbeeld, is hoe David God benaderde. Als David naar God ging, dan zei hij, ik was mijn handen in onschuld en maak de omgang om uw altaar, Heren. Voordat David naar het altaar van God ging, waste hij zijn handen in onschuld. Hij waste zijn handen om, als het ware, ja, rein te zijn, om heilig te zijn, voordat hij bij God kwam. En nou weet ik wel, wij kunnen niet, nee, ik denk dat wij dat niet kunnen, u misschien wel, ik kan het nog niet, continu in een directe verbinding met God de Vader staan. We zijn ook gewoon mens, we leven, we irriteren ons soms aan dingen, we raken ergens door opgeslokt. En toch vraagt God van ons, bid continu tot mij. En als je dat doet, doe dat dan zo dat je zonder zonde bent. Moet je dan elke keer voordat je gaat bidden, eerst om vergeving van al je zonden vragen? Ik denk dat de oproep meer is, probeer zo te leven dat je altijd zuiver voor mij kan komen te staan. Dat God dat van ons vraagt. Dat hij ons leert om op zo'n manier ook met elkaar om te gaan, dat er geen onderlinge twist of onderlinge haat of onderlinge nijd is, die ons weg kan houden bij de relatie met onze Vader. Hij geeft nog veel meer regels aan Timotheus mee, Paulus. En de eerste brief staat er sowieso vol van. Hij leert Timotheus, of hij geeft tegen Timotheus aan hoe vrouwen zich moeten gedragen in de gemeente. Hoe oudsten gekozen moeten worden en zich moeten gedragen. Datzelfde doet hij voor diakenen, hoe die gekozen zouden moeten worden en zich zouden moeten gedragen. En het zijn best wel stevige thema's die hij behandelt. U hoeft niet bang te zijn, ik ga ze vandaag niet met u behandelen. Puur om het u en mijzelf ook een beetje gemakkelijk te maken. En ook omdat, als je denkt dat je nog niet het diepste ervan weet, dat je het ook misschien soms niet moet vertellen. Dat is wel eens wijzer. Dus daar ga ik niet met u naar kijken. Maar ik denk wel de dingen die er wel duidelijk in staan, of die voor iedereen eigenlijk duidelijk zijn, en waar weinig discussie over is, laten we die ons dan als allereerst eigen maken. Dat is ook een van de dingen die Paulus meegeeft aan Timotheus. Hij zegt, ik merk dat er zoveel mensen zijn in de gemeente die een eigen uitleg ergens over gaan geven en die het heerlijk vinden om te gaan discussiëren. Om eindeloze discussies te voeren over een onderwerp. En dat is goed om een onderwerp uit te kouwen, maar die eindeloze discussies, die brengen je op een gegeven moment zo ver bij de waarheid vandaan. Pas daar nou voor op. Hou nou op met elke keer dat betwisten van de waarheid onderling. Het brengt je A, niet dichter bij elkaar, en B, niet dichter bij de waarheid, en C, dus verder van God af. Hij waarschuwt daar heel duidelijk voor. Dus laten we dan, als we dingen hebben waar we het niet per se over eens zijn, eerst eens kijken naar wat kunnen we sowieso wel leren. En waar kunnen we het wel over eens worden met elkaar. 1 Timotheus 1 vers 19. Ik noem een paar voorbeelden die in mijn optiek weinig discussie eigenlijk met zich mee kunnen brengen. Het zijn dingen die Paulus aan Timotheus meegeeft. En nogmaals, het zijn lessen die ik ook voor mezelf eigen wil maken in mijn eigen leven. 1 Timotheus 1 vers 19. Zorg ervoor dat je blijft geloven. Dat je van binnen eerlijk bent tegenover God. Paulus spreekt Timotheus hier aan op zijn oprechtheid. Op zijn eigen persoonlijke geloof. Hij spreekt Timotheus aan op datgene wat diep van binnen is, waar een ander eigenlijk niet bij kan. Zorg ervoor dat je oprecht blijft. Dat je eerlijk blijft tegenover God. En dat je blijft geloven. Paulus wist wel van Timotheus, in die 20 jaar dat ze met elkaar waren opgetrokken, wat het geloof van Timotheus inhield. Hij wist wel dat Timotheus, ondanks dat hij nog jong was, dat lezen we ook in 1 Timotheus 4, ondanks dat hij nog jong was, dat hij wel een goed en een zuiver geloof had. En daar spreekt hij hem op aan. Ik denk dat dat een bemoediging is, of een aanmoediging is, die we onszelf ook toe mogen eigenen. Zorg ervoor dat je blijft geloven. Hoe? Dat is voor iedereen misschien wel anders, maar het woord biedt ons daar de sleutels toe. Het woord geeft ons inzicht in de waarheid van het geloof. Dus als je wil weten hoe je het geloof blijft behouden, lees in het woord. Bestudeer de Bijbel. 1 Timotheus 2 vers 2. Bid ook voor koningen en machthebbers, zodat we in vrede kunnen leven. Dan kunnen we God eren en krijgen we respect van andere mensen. Het laatste deel kom ik zo meteen ook nog eventjes op terug. Maar het bidden voor koningen, voor machthebbers, het bidden voor vrede, dat zijn aspecten die passen bij het leven van een christen. Dat is toch wat we uiteindelijk willen, dat de regering uiteindelijk Gods wil zou volgen. Hoe mooi zou dat zijn als de regering in dit land een christelijke regering zou zijn, die de wetten van God boven de wetten die we al hebben in acht zouden nemen. Hoe mooi zou dat zijn? Hoe mooi is het dus om ook voor ze te bidden, om Gods wijsheid daarin door te laten spreken. Het zegt ook iets, als we dat doen, zegt het iets over onszelf. Het zegt niet iets over de mensen waar we voor bidden. Het zegt ook iets over de voorbeden die wij doen. Het zegt iets over onze hartsgesteldheid. Namelijk dat we het beste voor hebben met andere mensen. Dat we willen dat andere mensen de wetten, de regels van God zouden volgen. Luister daarom, 1 Timotheus 4 vers 7. Luister daarom niet naar verzonnen verhalen die niets waard zijn. Maar leef zoals God het wil. En dan zegt Paulus tegen Timotheus, oefen jezelf daarin. Oefen jezelf in het luisteren, in het leven naar Gods wil. Moet ik zeggen, oefen jezelf in het leven naar Gods wil. Ook hier weer de oproep, die ik net zelf al gedaan heb, om te bestuderen. Om zelf onderzoek te doen naar het woord en de openbaring van Gods geest daarin te laten spreken. Om die relatie met hem in je eigen leven vorm te laten krijgen. En dan in 1 Timotheus 4, ik zei het net al eventjes, en die lees ik even wat meer verzen uit de NBG. Ik lees 1 Timotheus 4 vanaf vers 11 met u, tot en met vers 16. Beveel en leer dit. Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Is dit iets wat alleen voor Timotheus geldt? Of is dit een advies wat we onszelf toe mogen eigenen? Zegt dit iets over hoe wij met andere mensen, met onze mede-christenen in de eerste plaats, maar daarna ook met mensen daarbuiten, de gemeente, om mogen gaan? Wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. In afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren. Ja, dat is misschien specifiek iets voor Timotheus. Niet iedereen hoeft dat, denk ik, direct te gaan doen. Maar veronachtzaam de gave in u niet, die uw krachtens een profeten wordt geschonken, is onder handenoplegging van de gezamenlijke oudsten. En dan behartig deze dingen. Lever in, opdat aan alle blijken dat gij vooruit gaat. En dan volgt weer een advies, wat ik denk voor iedereen geldt. Zie toe op uzelf. En op de leer, volhard in deze dingen, want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen die u horen behouden. Daar zit ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid in, als u hem leest. En zo staat deze hele brief van Paulus aan Timotheus vol met voorschriften, met regels eigenlijk. Met adviezen, goed bedoeld, maar ook wel regels. Doe dit. Gedraag je zo, blijf in je geloof, Leer God kennen door het woord. Zoek naar de waarheid. Zo staan er nog veel van die voorschriften. En ook veel van de voorschriften, die heb ik misschien iets minder behandeld specifiek, maar gaan over hoe wij als christenen ons onderling tot elkaar mogen gedragen. Ik noemde al een paar thema's. De zorg voor weduwen, de zorg voor armen, voor ouderen. Dat zijn allemaal thema's die specifiek behandeld worden hier in dit boek. En waar we ook misschien nog wel lering uit kunnen trekken. De vraag die mij uiteindelijk bezig hield toen ik dit allemaal las, toen ik dit zo overdacht en overwoog, is waarom worden die adviezen nou meegegeven? En waarom zou ik, als dat klopt hè, wat ik doe, die lessen die Paulus en Timotheus meegeeft, ook op mijn eigen leven toe willen passen? En die waarom-vraag, dat is vaak wel een bekende. Ik denk dat heel veel mensen wel willen weten waarom ze iets zouden moeten doen. Ja, als je een vraag hebt, dan wil je daar een antwoord op. Of als je een stelling hebt, dan wil je die bevestigd zien. Als je een aanname hebt, dan zoek je naar een bepaalde onderbouwing. Waarom zou ik dat nou mijzelf toe-eigenen? Met andere woorden, waarom staat dit in de Bijbel opgenomen? Want ik lees de Bijbel, dus blijkbaar heeft het mij ook iets te zeggen. En dan specifiek eigenlijk, waarom zouden wij hier nog iets van moeten leren? Want laten we eerlijk zijn, we zijn toch al christen. En als je christen bent, dan leef je toch in liefde. Dan ben je toch vervuld met de Heilige Geest. En dan ben je toch altijd geduldig en langmoedig en liefdevol en aardig enzovoorts. Nou was in de gemeente in Efeze, was die praktijk wat weerbarstiger. Anders had Paulus deze lessen niet aan Timotheus mee hoeven geven. En ik denk dat we ook al eerlijk moeten zijn, dat is bij ons ook niet altijd koek en ei. Wij kunnen daar ook nog een hoop van leren. En toch staat die oproep er wel. Liefdevol met elkaar omgaan. Zorgzaam met elkaar omgaan. Mekaar helpen en mekaar wijzen op de waarheid. Mekaar terechtwijzen als we afwijken van het ware geloof. Waarom dan deze regels zo specifiek meegegeven? Ik denk dat een belangrijke les die we in deze brieven zien van Paulus en Timotheus is hoe wij als christenen met elkaar omgaan. Dat is ons getuigenis naar de wereld om ons heen. En ik denk dat dat misschien wel een van de belangrijkste lessen is, naast dat we dit de pastorale brieven noemen, is er misschien wel een evangelisatiebrief, om het zo maar te zeggen. Hoe wij met elkaar omgaan als gemeente, als christenen, dus ook met christenen uit andere kerken, hoe wij met elkaar omgaan, dat is ons getuigenis naar de wereld om ons heen. Van de week toen las ik op de krant, ik heb geen krant. Dat vind ik zonde van mijn geld, want je kan de krant ook online lezen. Dus wie wel de krant heeft, dat bespaart u zomaar €20 per maand. Dat is een gratis tip deze. Ik las in de krant het berichtje over een vader die 2 van zijn kinderen had misbruikt, jarenlang. Hij was begonnen met een dochtertje van 4. En toen dat dochtertje te sterk werd, is hij overgegaan op zijn zoontje. Verschrikkelijk bericht. En toen las ik daaronder een heel klein zinnetje. Deze man uit een streng christelijk gezin is veroordeeld tot zo en zoveel jaar gevangenisstraf. Deze man uit een streng christelijk gezin is veroordeeld tot de gevangenisstraf. Toen dacht ik, dat is raar. Dat had toch ook een man uit een niet streng christelijk gezin kunnen zijn? En ik wil daar niet mee zeggen dat wat in christelijke gezinnen gebeurt per definitie erger is dan in andere gezinnen. Wat me wel opviel, is dat wij als christenen onder een vergrootglas liggen. Wij liggen onder een vergrootglas. Mensen hebben extra aandacht voor wat wij doen. Hoe wij reageren naar andere mensen, dat ligt onder een vergrootglas. Als wij een keertje boos worden, dan krijgen we bij wijze van spreken de terugkoppeling, je mag niet boos worden, want je moet liefdevol en langmoedig zijn. En dat kunnen we ontkennen, maar ik denk dat het wel zo werkt. We liggen gewoon onder een vergrootglas. Ik heb zelfs gehoord dat hier in Boskoop gesproken wordt over, oh dat is de kerk die zus en zo. Mensen kijken naar ons. En mensen die willen misschien wel in onze voorbeeld zien. Dus als Paulus en Timotheus die regels meegeeft om binnen de kerk op een bepaalde manier met elkaar om te gaan, mogen we ons die ter harte nemen. Niet alleen voor onszelf, in de eerste plaats ook voor onze broeders en zusters. Want hoe wij met elkaar omgaan, dat heeft effect op onze mede-christenen. Als ik u liefdevol benader, dan vindt u dat veel fijner dan dat ik elke keer als u met mij iets wil bespreken, dat u uitgevoeterd wordt. En als wij elkaar liefdevol benaderen, dan vinden mensen het fijn om daarnaar te kijken, om met ons in aanraking te komen, om een relatie en om omgang met ons te hebben. Wij zijn een getuigenis naar de wereld door de manier waarop we met elkaar omgaan. Dus, als we kijken naar deze twee brieven, en ik vat het even samen om af te sluiten. Dan leren die, nou ja, twee brieven, ik heb eigenlijk alleen 1 Timotheus behandeld. Dus laten we naar deze brief kijken. Als we kijken naar 1 Timotheus, dan leren we daar onder andere 2 dingen uit. Dat we moeten zoeken naar het ware geloof. Dat we ons best moeten doen om daarvoor te vechten, om dat vast te houden, om meer te ontdekken van wat de waarheid van het geloof nou inhoudt. En misschien had u verwacht dat ik u vandaag precies ging uitleggen wat het ware geloof nou zou inhouden. Maar ik denk dat dat een beperkte uitleg zou zijn. Sowieso omdat ik het nog niet helemaal ken. En ten tweede omdat het moet gaan leven doordat de Geest het in uw hart plant. Dus vraag daar ook om de Heilige Geest. En ga samen met hem op zoek zelf naar de waarheid van het geloof. Dat is de eerste les. De tweede les, ga met elkaar om op een manier zoals God dat van ons vraagt. En handvatten daarvoor geeft Paulus hier aan Timotheus. Er is een lied en daarin staat een zin. En die zin die zegt het zo mooi. En dat lied, dat las, of dat luisterde ik tijdens de voorbereiding. Ik luister heel veel muziek als ik onder andere preek aan het voorbereiden ben. En daarin werd bijna geschreeuwd de zin. Wake up, you sons and daughters. You were made for so much more. Word wakker, zonen en dochters. U bent voor zoveel meer gemaakt dan wat we nu doen, dan wat we nu kennen, dan wat we nu weten. Wij hebben een getuigenis voor deze wereld. En als we goed geluisterd hebben naar de preek van vorige week, dan begint het ermee dat we weten wie we zijn in Christus. Dat we weten dat we gered zijn. Dat we ook weten hoe we vanuit dat standpunt ons leven in mogen kleuren en invulling mogen geven. En dan kunnen we leren om ook met elkaar onderling een getuigenis af te geven aan de wereld om ons heen. En mijn oproep vandaag is eigenlijk om dat niet alleen te doen. We hebben de openbaring nodig van Gods Heilige Geest. En vraag hem om je te helpen de waarheid te leren kennen. Dat hij hem openbaart aan ons. Zullen we binnen met elkaar? Vader in de hemel, uw woord is waar, dat hebben we net gezegd. En dat geloven we ook, Heer. Heer, en eigenlijk is het woord van deze ochtend een oproep, Heer, om u beter te leren kennen. Om de waarheid van ons geloof beter te leren kennen. Heer, zodat we daardoor een getuige kunnen zijn naar de wereld om ons heen. Heer, misschien is dat wel het uiteindelijke ultieme doel, Vader. Het is uw ultieme doel. Heer, dat iedereen die u zo lief heeft, Heer, ook bij u zal zijn. Heer, en ik hoop dat het ons pijn doet, Heer, als we mensen verloren zien gaan. Heer, en ik hoop, Heer, dat we daarom mogen leren, Heer, om in de omgang met elkaar een getuigenis af te geven naar de wereld om ons heen. Heilige Geest van God, leid ons in het ontdekken van de waarheid. Heer, spreek tot ons. Leer ons ook, Heer, hoe we uw stem mogen verstaan. Heer, en leer ons om te zoeken, Heer, naar uw waarheid. Leer ons om te zoeken, Heer, naar uw waarheid over ons leven. Over het geloof, over het leven, zou ik bijna willen zeggen. En zo groot als we zelf willen, kunnen we de thema's maken. Leer ons de waarheid kennen, Vader. We willen u beter kennen. Heer, om een getuige te zijn naar de wereld om ons heen. In Jezus' naam. Amen.